We zijn nog niet helemaal klaar met het boek Zacharia. En daarom gaan we ook vanavond verder. We hebben de vorige week de bekendste vers uit het boek Zacharia doorgenomen. Jubel luide, gij dochter Sion. Zie, uw koning komt tot u. En vanavond gaan we het stukje lezen wat daarna komt. En daar staat in mijn Bijbel boven: bevrijding en zegenpraal. Goed, Zacharia 9. Ik wil het trouwens nog zeggen. Ja, als we zoals zo'n bijbelbespreking of bijbelavond bij elkaar zijn. Zondagmorgen was er een zuster aan de deur. Die had de dienst dus meegemaakt. En die kwam uit de evangelische gemeente Hellevoetsluis. Nou, dat is een heel eind weg. Maar zij zei, weet je, ik heb vanmorgen zo genoten. Ze zei, weet je waarom in de eerste plaats? Omdat bijna iedereen bij jullie in de kerk nog een bijbel meeneemt. En dat het over de Bijbel ging. En ze zegt, dat kom ik maar zo weinig tegen. En bij ons in de gemeente al bijna helemaal niet meer. En ze zegt, nou, ik heb een heerlijke morgen gehad. Gewoon alleen om het feit dat mensen gewoon de Bijbel nog meenemen. Nou, dat zijn altijd weer mooie berichtjes als je dat zo hoort. Hè? Dat we daarin kenmerkend zijn. Daar willen we ons niet boven allerlei andere kerken uitsteken. Dat hoeft helemaal niet. Maar dat het toch een van de kenmerken is dat we een gemeente zijn met een open Bijbel. Nou, dat is een mooi getuigenis. Hè? Ja, daar was ik wel heel blij mee. Zacharia hoofdstuk 9, vers 11. Ook laat ik ter wille van uw eigen verbondsbloed de gevangenen onder u vrij uit de put waarin geen water is. Keer terug naar de burcht, gij gevangenen, die hoop moogt koesteren. Nog heden verkondig ik, dubbel zal ik u vergelding doen. Want ik span mij Juda op de boog en leg Efraïm en wek. Want ik span mij Juda en op de boog leg ik Efraïm en wek uw kinderen, o Sion, op tegen uw kinderen, o Griekenland. En maak u als het zwaard van een held. Dan zal de Heere hun verschijnen en zijn pijl zal zijn als de bliksem uitschieten. Zijn pijl zal als de bliksem uitschieten en de Heere zal de bazuin blazen en optrekken in zuiderstormen. De Heere der heerscharen zal hen beschutten, zodat zij verslinden, ja, slingerstenen vertreden. Zij zullen drinken, tieren als wijn en vol worden als de sprengbekken, als de hoeken van het altaar. Zo zal de Heer hun God hen te diendagen verlossen als de kudde die zijn volk immers is. Ja, zij zijn kroonjuwelen die zullen blinken in zijn land. Waarlijk, hoe groot is zijn geluk, ja, hoe groot zijn schoonheid. Het koren doet jongelingen en most jonkvrouwen gedijen. Nou, het gaat hier in dit stukje over het herstel van Israël. En dat denk je ook inderdaad als je dit zo leest van oei, wat ontoegankelijk misschien of wat moeilijk. Maar daarom zijn we hier vanavond ook bij elkaar. Ja, iemand zei van de week een keer tegen mij, eigenlijk zouden we allemaal hier een beetje achter tafeltjes moeten zitten en de boel, hè, weet je nog, dat zei jij, hè? En de boel maar een beetje op moeten schrijven, want hoe kun je dat allemaal onthouden, hè? Maar toch is het goed om zo even een paar dingetjes aan te stippen wat hierin belangrijk is. Nou, het eerste wat we hier, waar we hiermee te maken krijgen, dat is dat hier gesproken wordt over het verbondsbloed. Ziet u dat staan in vers 11? Het gaat om het verbondsbloed. Nou, als het verbondsbloed genoemd wordt, dan kan het niet anders dan dat je eventjes teruggaat naar het boek Exodus. Exodus hoofdstuk 24. Kijk, ik hoop dat op de manier waarop we Bijbelstudie doen, dat u ook voor uzelf gaat ontdekken, oh ja, zo werkt dat, hè? Je komt een woord tegen en dan denk je van, hé, waar heb ik dat wel eens meer gelezen? Nou, dan ga je daarnaar zoeken. En dan ga je ontdekken van waarom dat het verbondsbloed hier zo belangrijk is. In Exodus hoofdstuk 24, vers 4 tot en met vers 8 gaan we met elkaar erover lezen. Exodus 24, daar hebben we de verbondsluiting tussen God en Israël. En dan staat er in vers 4, en Mozes schreef al de woorden des Heren op. Vroeg in de morgen bouwde hij een altaar onder aan de berg met 12 opgerichte stenen. Overeenkomstig de 12 stammen van Israël. Toen zond hij de jongelingen der Israëlieten heen en zij brachten brandoffers en offerden stieren als vredeoffers voor de Heere. Daarop nam Mozes de helft van het bloed en deed het in bekkens en de andere helft van het bloed sprengde hij op het altaar en hij nam het boek des verbonds en las het voor de oren van het volk en ze zeiden, alles wat de Heere gesproken heeft zullen wij doen en daarna zullen wij horen. Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het volk. En hij zeide, zie het bloed van het verbond dat de Heere met u sluit op grond van al deze woorden. Hier zien we dus dat op grond van het bloed van het verbond sluiten God en Israël een eeuwig verbond. En werd Israël voor altijd Gods volk. Dat is het verbondsbloed. Het bloed van het verbond. En ze werden als je daarover nadenkt, ze werden letterlijk met het bloed besprenkeld, hè? Ze kwamen onder het bloed. Ja, bah, hè? Ja. Nou, maar ze werden besprenkeld met het bloed. Ze kwamen onder het bloed, maar waarmee God zei, je bent mijn eigendom, hè? Dat bloed van het verbond. Er wordt hier niet alleen gesproken over het bloed van het verbond. Maar in vers 7 van Exodus 24 kun je ook lezen over het boek des verbonds. Zie je dat staan, die twee uitdrukkingen? Het boek des verbonds en het bloed des verbonds. Nou, maar een heel klein verschilletje. Eén elletje verschil. Het bloed, of nee, twee letters verschil. Het bloed des verbonds en het boek des verbonds. Nou, het boek des verbonds, dat hebben wij hier voor ons. En God houdt zich aan zijn woord. En daarom is het ook zo mooi dat als God de draad met Israël oppakt, dat dat boek in vervulling gaat. Het is het boek van het verbond. God houdt zijn woord ten opzichte van Israël. Maar ook het bloed van het verbond, hij heeft Israël gekocht met het bloed. En het is het eigendom van God geworden. En vandaar dat hier begonnen wordt met dit stukje met het verbondsbloed. God heeft met Israël een verbond gesloten. En dan staat er ook zo mooi, als we even teruggaan naar Zacharia 9, dat hij de gevangenen uit de put zal halen. Hij zal de gevangenen uit de put waar geen water in is halen. Nou, we weten allemaal wel dat een voorbeeld in het Oude Testament, Jozef in de put gegooid werd. Maar God heeft Jozef er weer uitgehaald. Later zegt Jozef in de gevangenis, hoe lang zit ik hier niet in dit kerkerhol? Dat noemt hij letterlijk het kerkerhol. Jozef in de put. Maar het was wel de voorbereiding op zijn koningschap. En als Israël in de put zit, gevangen zit of verborgen is, dan is het allemaal ter voorbereiding van het koningschap wat God straks zal openbaren te midden van zijn volk Israël. En ik denk, als hier staat het laatste vers, hè, ik geloof dat er wel eens een lied over geschreven is, over kroonjuwelen. Hè? Over kroonjuwelen. Dat, ja, weet je, de kroonjuwelen, de kostbaarste juwelen worden onder de grootste druk gevormd. Onder de grootste druk in het verborgene. En straks zal Israël als kroonjuwelen voor deze wereld de heerlijkheid van God openbaren. Nou, en daar eindigt dit stukje dan ook mee. Dus als hier staat, hij zal de gevangenen uit de put halen, dan komen de Israëlieten uit de gevangenschap weer terug. Waar naartoe? Nou, dan staat er in vers 12, keert terug naar de burcht. Nou, de burcht, dat woordje de burcht, dat is een heel moeilijk woordje om te vertalen. Sommige vertalers hebben hier het woordje keert terug naar Sion. Of keert terug naar de sterkte. Of keert terug naar de vesting. Maar het gaat hier in al die vertalingen om het feit van Israël keert terug naar Sion. En we hebben het daar de vorige keer ook over gehad. Hè. Jeruzalem is begonnen op de berg Sion. Daar heeft, dat heeft David overwonnen, de berg Sion, het oude Jeruzalem. En van de berg Sion af is uiteindelijk de bovenstad gebouwd. En de bovenstad is nu momenteel ommuurd door een muur. En dan denken we heel vaak, dat is de oude stad. Maar de echte oude stad ligt nog buiten de muur. Aan de zuidoostkant, of de oostkant van, ja, de zuidoostkant van het huidige Jeruzalem. Keer terug naar de plaats waar God je wil hebben. En dan zegt de Heer ook, want dan zal ik jullie dubbel vergelden. Weet je, ik weet niet of ik dat de vorige keer gezegd heb, maar deze wereld en de volkeren hebben een groot probleem met God, hè? Dat heb ik misschien de vorige keer al gezegd, want God heeft gezegd in Psalm 132, Sion, dit is mijn plaats. Dit heb ik gekozen als mijn woning. Hier zal ik wonen. En dat is Gods visie op Israël, op Jeruzalem. En met name op Oost-Jeruzalem. En mensen, de hele wereld, alle volkeren, Nederland erbij, zeggen allemaal, Oost-Jeruzalem is van de Palestijnen. Alle volkeren zeggen dat. Er is geen enkel volk dat zegt, Oost-Jeruzalem is van Israël. Geen enkel volk. Alleen Israël zelf. En Amerika, die wil zich houden aan de Oslo-akkoorden. Dus Oost-Jeruzalem moet weer teruggegeven worden aan Israël. En God zegt, het is van mij. Nou, dan heb je een groot probleem, hè. Dat is God en Israël tegenover alle volkeren. En dan zie je hoe de posities nu al ingenomen worden. Want er staat inderdaad dat alle volkeren zullen optrekken tegen Jeruzalem. Nou, en we zien al heel duidelijk dat de posities politiek gezien al lang ingenomen zijn. En dan gaat, en dan zien we, en dit, over dit stukje, tenminste deze gebeurtenis wordt hier ook min of meer beschreven. Dat God zijn volk Israël gaat verlossen en dat God de volkeren die tegen Israël zijn, dubbel zal vergelden. En dat hij in het gerecht zal treden, in het gericht zal treden met deze volkeren. En dan staat er zelfs dat hij Juda als een soort boog gaat spannen, Efraïm als een pijl op die boog gaat zetten, hè, dat hebben we net gelezen. En daaruit blijkt eigenlijk dat God Israël als zijn volk gaat gebruiken om de volkeren te richten, te oordelen. En dan is het heel wonderlijk dat hier twee groepen genoemd worden. Kijkt u maar aan het einde van vers 13. Daar staat, en wek uw kinderen, o Sion, op tegen uw kinderen, o Griekenland. Nou, dat is ook heel wonderlijk, hè? Het lijkt wel of het tussen Israël gaat en Griekenland. Nou, ja, wat bedoelt de Bijbel daar nou eigenlijk mee? Nou, we weten dat na de herbouw van de tempel, na Zacharia, na Maleachi, kwam die stille periode van 400 jaar tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Dat weten we waarschijnlijk wel, hè? Daar schrijft de Bijbel helemaal niets over. Maar misschien heeft u wel gehoord van het boek van de Maccabeërs. Waarin Judas de Maccabeër opgestaan is en de tempel weer terug heroverd heeft van de Grieken die toen heersten. Dus in wezen is dat toen al in een voorvervulling in vervulling gegaan. Maar als hier gesproken wordt over de eindtijd, dat Sion strijdt tegen Griekenland, dan is Griekenland vertegenwoordigd, en ik heb u ook wat iets verteld over de eindtijd, dat er tegenover het Hebreeuwse denken een Grieks, Hellenistisch denken hier aanwezig zal zijn. Dat we op een hele andere manier denken. Niet wij zijn er voor God, maar God is er voor ons. Hè? Dat is een van de dingen van het Griekse denken. En dan staat er, ja, misschien wel goed om even een paar teksten over Israël en Griekenland te lezen. En dat doen we dan vanuit het Nieuwe Testament. Notabene als Paulus een brief schrijft aan de Romeinen. En dan denk je, wat hebben die Romeinen dan met die Grieken te maken? Als je Romeinen 1 leest, dan lijkt het wel of er geen andere volkeren zijn dan alleen Joden en Grieken. Er staat in vers 14 van Romeinen 1. Van Grieken en niet-Grieken, van wijzen en, onwetenden ben ik een schuldenaar. Vandaar mijn bereidheid om ook u te Rome, het evangelie te brengen. Ja, dan moet je niet in Rome zijn, maar dan moet je in Griekenland zijn. En dan staat er in vers 16, want ik schaam het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Zou dat dan niet een Nederlander zijn, of een Romein, of een Aziat? Nou, hier een Jood of een Griek. Als u naar het hoofdstuk 2 kijkt van de Romeinenbrief, dan staat er in hoofdstuk 2 vers 9. Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede voor ieder die het goede bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek. Dus steeds maar hoofdstuk 3 vers 9... Dan komt het ook weer voor, hoofdstuk 3 vers 9. Daar staat, wat dan? Worden anderen boven ons gesteld? In geen enkel opzicht. We hebben immers tevoren Joden, zowel als Grieken, beschuldigd. Dat zij allen onder de zonde zijn. Nou, en zo kan ik nog wel minstens 15 teksten opslaan. Uit de Romeinenbrief en uit de Korinthebrief. Dat het steeds gaat over Joden en Grieken. Nou, in het Grieks wordt hier een woordje gebruikt, niet Grieken, maar barbaros. En dat betekent heel eenvoudig heidenen, de volkeren. Nou, dus als hier gesproken wordt kinderen O Sion tegen de kinderen O Griekenland, dan is het, ja, het klinkt misschien heel gek wat ik hier zo zeg, dat zijn de kinderen van Sion tegen de rest van de wereld. Zo is die machtsverhouding. Israël tegen de rest van de wereld. En wat is het dan toch geweldig dat God als vroeger voor zijn volk gaat strijden. En daarom is het ook zo mooi dat daar een naam gebruikt wordt. Daar staat in vers 14, dan zal de Heere, en daar is nog wel wat verwarring over, maar heeft u gezien hoe dat woordje Heere in uw Bijbel geschreven staat? Met één grote hoofdletter en drie kleine hoofdlettertjes. Het zijn allemaal hoofdlettertjes. Ja? In tegenstelling tot, als u iets verder kijkt, want er staat er, dan zal de Heere hun verschijnen en zijn pijl zal zijn als de bliksem uitschieten. En wat komt er dan? En de Heere, Heere. Zie je die twee verschillende manieren van schrijven? De eerste Heere begint alleen met een hoofdletter en dan gewoon de Arabische lettertjes eronder, achteraan, kleine letters. En de tweede Heere zijn allemaal hoofdletters. Nou, wij lezen daar vaak overheen, maar als hier staat het woordje Heere met dus één hoofdletter en de rest kleine letters, dat is hetzelfde woordje wat gebruikt wordt over de Heere Jezus. Dat woordje Heere betekent eigenlijk meester. Of curios, of heer, gebieder, ja, dat is het eerste woordje heer. En eigenlijk wordt hier de naam van God gebruikt als hier staat, dan zal de Heere, met hoofdletters, dan staat er in de Hebreeuwse vertaling, staan er maar vier letters, J-H-W-H. J-H-W-H. U weet, in het Hebreeuws worden de klinkers niet geschreven. En J-H-W-H, als je die naam even voor je ziet, dan weet u wel, als je daar twee, een A en een E tussen zet, dan heb je de naam Yahweh. Yahweh. En Yahweh is voor Israël de onuitgesproken naam. Je mag die naam eigenlijk niet uitspreken, want de Joden zijn bang dat je daarmee de naam van God ontheiligt, misbruikt. Hè? Dus zij zullen de naam van God nooit uitspreken. Yahweh. En als hier staat Yahweh, dan gaat het hier niet alleen. We hebben het al gehad over het verbondsboek. We hebben het gehad over het verbondsbloed. Maar nu hebben we het over de verbondsgod. God die heeft zich verbonden aan Israël met de naam Yahweh. En de naam Yahweh ontstaat eigenlijk in Exodus als God Mozes roept. En dan vraagt God, ja maar hoe is dan uw naam? Wie moet ik dan zeggen, wie heeft mij gezonden? En dan zegt God heel eenvoudig, noem mij maar gewoon ik ben. Ik ben. En dat is eigenlijk de betekenis van Yahweh, ik ben er. Hij zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En ook al is Abraham al vele jaren geleden gestorven, ik ben dezelfde. Het is niet de verleden tijd, het is niet de tegenwoordige tijd, het is ook zelf niet eens de toekomende tijd. Het is een vorm die wij in onze taal helemaal niet kennen. De aanwezige. Ik ben. En zo heeft God zich verbonden aan het volk Israël. En hier noemt hij zich dus de Heere Heere. En eigenlijk zou je kunnen zeggen de Kyrios, de meester, de enige, de enige Heer, de enige God die er is, de Heere der Heerscharen. En dan, ja, misschien wel goed om dat even op te slaan, hoe God zich dan ook tijdens dat verbond voorstelt aan Israël. Als u kijkt in Exodus 20 vers 1. Exodus 20 vers 1, daar staat. En als u zo Exodus er even bij houdt en vergelijkt met Zacharia, deze bladzijde, dan is het ook heel mooi om die parallellen te zien. In Exodus 20 vers 1, daar zien we de eerste keer dat God zich presenteert als het ware aan zijn volk Israël. En wat staat er dan? In vers 1, toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God. Ik ben de Heere uw God. Hier wordt voor God, u weet, God is niet een naam. God is niet een naam, God is een titel. Net zoals koning ook een titel is. En voor God heb je drie uitdrukkingen in de Bijbel. Je hebt El, dat is God. Je hebt Eloah, dat is God de machtige, Eloah. En je hebt dan ook nog in de Bijbel Elohim. Alle drie God. En als Elohim uitgesproken wordt, dan gaat het in de meervoudsvorm. Laat ons mensen maken. Dan gaat het over de drie enige God. Ja? Maar God noemt zich hier Eloah, de machtige God. Ik ben Yahweh, uw almachtige God. Zo staat het daar in vers 20. Dus ik ben jullie God en mijn naam is Yahweh, de zijnde. Ik ben de aanwezige. In jullie leven. En ik zal nooit afwezig zijn in jullie leven. En dan staat er in vers 3. En gij zult ook geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dus hij stelt zich hier voor als de enige ware almachtige God. En zijn naam is Yahweh. De onuitgesproken naam van God. Nou, als u dat er even bijhoudt, dan even een vingertje ertussen houdt. Als we dan teruggaan naar Zacharia, dan staat er hoe deze God zich openbaart, hoe hij in deze wereld komt. En dan worden er twee fenomenen daar genoemd. Want er staat er in vers 14, dan zal de Heere hun verschijnen en zijn pijl zal zijn als de bliksem. Als de bliksem. En het tweede is, en de Heere Heere zal de bazuin blazen. Als de verbondsgod weer opnieuw om gaat zien naar Israël en af gaat rekenen met de volkeren, dan wordt hij gesproken van bliksem en van bazuinen. Nou, de Heer Jezus noemt in zijn eindtijdsrede, hij zal komen als de bliksem. Maar ook met bazuingeschal. Maar dat niet alleen, want als je kijkt in Exodus 19, als God zich openbaart op de berg Sinaï, hoe openbaart God zich dan? Kijk maar in vers 16 van Exodus 19, vers 16. Daar staat: en het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat de donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en zeer sterk bazuingeschal. Dat is de verbondsgod. God laat er geen twijfel over dat hij, Yahweh, zich zal openbaren aan Israël als een bliksemschicht, als bazuingeschal met de wolken. En God zal op dat moment afrekenen met de vijanden. Nou, dit gebeurde, die bliksemstralen en die bazuin, dat bazuingeschal, dat gebeurde in het zuidelijke puntje van de Sinaïwoestijn. Ja? En als je dan kijkt naar Zacharia, waar komt de Heer vandaan? Nou, daar staat in vers 14, hij zal optrekken in de zuiderstormen. Het lijkt wel of de geschiedenis zich dan gaat herhalen. Vanuit de zuiderstormen. Ja, weet je, misschien, ik zeg misschien, zou het zo wel kunnen zijn, hè, dat voordat God zich, de Heer zich openbaart, Yahweh zich openbaart aan de volkeren, zal hij zich eerst openbaren aan zijn eigen volk Israël. En dat staat op een gegeven moment dat hij het volk zal lokken de woestijn in. En dat hij een ontmoeting zal hebben met zijn volk. En dat vanuit de woestijn hij voor zijn volk uitgaat om af te rekenen met de vijanden. Vanuit de zuiderstormen. Misschien wel vanuit dezelfde plek als waar God een verbond met Israël gesloten heeft. En het gekke van alles is, daar is momenteel zijn er heel veel, u moet het maar eens opzoeken, u kunt het ook op de website, op internet wel vinden. Op dit moment zijn er heel veel vaagheden over de plek waar ooit de berg geweest is waar Israël de twee stenen tafelen gekregen heeft. Wij denken heel vaak dat het de Horeb is, hè? In het zuidelijke puntje van de Sinaïwoestijn. Nou, er zijn op dit moment zeer steekhoudende argumenten, ik wil daar helemaal geen beslissingen nemen hoor, steekhoudende argumenten dat de berg van Mozes, zoals die ook genoemd wordt, aan de andere kant ligt in Saoedi-Arabië. Waarom? Omdat men, u weet, de Sinaïwoestijn is zo'n punt, hè? Hier heb je de Schelfzee en hier heb je de andere zee. En dat precies daar aan die andere poot van die zee, daar zijn op een bepaald punt in die zee allemaal van die wagenwielen gevonden. Op de bodem van de zee. En allerlei restanten van botten en geraamtes. En in die buurt daar is een berg die al vele tientallen, honderden jaren bekend staat als Mozesberg. Nou, ik noem het alleen maar om u te laten weten dat er heel veel onzekerheid is over de plek waar dat geweest is. En als de Heer zijn volk als het ware naar zich toeroept in de woestijn, dan zal het op een plek zijn die voor vele mensen onbekend zal zijn. En vanuit die zuiderwind zal God zich dan aan de volkeren openbaren. En hij zal Israël beschutten, staat er. En dan als laatste staat er, zo mooi in dat vers 16, dan staat er: zo zal de Heere hun God hen te dien dagen verlossen. En dan staat er zo mooi: als de kudde die zijn volk immers is. De Jezus die zag het Joodse volk. En hij was diep bedroefd over het Joodse volk. Want hij zei, het is een kudde schapen zonder herder. Maar dan zal de herder komen. De herder zal komen en hij zal zijn kudde weiden. Israël is zijn kudde. Zijn kudde. En dan staat er inderdaad dat dat volk zal fonkelen als de kroonjuwelen in de kroon van een koning. Nou, zo zal Israël in het einde der tijden, als de Heer Jezus terugkomt om zijn koninkrijk te stichten, schitteren hier op deze wereld. Daniel zegt op een gegeven moment, de rechtvaardigen zullen stralen als het uitspansen van de lucht. En ja, zo zal God tot heerlijkheid komen in zijn volk Israël. Zo zie je maar dat er in zo'n stukje zo ontzettend veel verborgen is. Hè? En dat Gods woord zo rijk is. En ja, zo vol met zoveel beloften ten aanzien van zijn volk Israël.